Ik zal eerst even in het kort vertellen hoe ik in de natuurgeneeskunde terecht ben gekomen. Als garagehouder, dat is wel een beetje apart natuurlijk. 30 jaar terug, toen was ik overwerkt. En ik kreeg zoveel klachten dat ik kon mijn werk niet meer doen. En daar heb ik het hele circuit gehad van internisten naar zenuwartsen. En daar heb ik weinig baat bij gehad. Uiteindelijk heb ik het hele alternatieve circuit gehad. Alle advertenties uit de Telegraaf bestudeerd en bezocht. En dat heeft ongeveer 1500 gulden gekost toen de tijd, of 15.000 weet ik het, dat zegt ook niks. Maar heel veel geld. En dat veranderde eigenlijk niet veel. Mijn conclusie is wel dat ik het moest doormaken. Nu kan ik anderen waarschuwen voor het bezoeken van alternatieve genezers of hulpverleners, dat je toch goed moet opletten. Ik heb het 30 jaar terug, toen waren er niet veel beroepsgroepen waar de mensen bij aangesloten waren. En dan heb je meer van dat soort misstanden waarschijnlijk als nu, maar toen was het zo 85% oplichters en 15% heiligen. Die conclusie heb ik getrokken. Want half goed is toch slecht. De tweede punt waardoor ik er mee in aanraking kwam. Wij kregen een zoon en die had nog wat anatomische afwijkingen. Hij noemt het zelf constructiefouten, maar ja, toch maar. Dat moet dan zeggen. En zijn slokdarm kwam in de linker long terecht. Die, zoals je geboren dus, en dat hebben ze hersteld. En toen zaten er toch nog verbindingen die niet te diagnosticeren waren, dat het vloeistof toch in zijn longen kwam. Met als geval longontsteking steeds, dat een jaar of 12. We kregen een nieuwe huisarts en die zei: probeer eens even in de vars. En toen zei ik: van man, dat is onkruid, wat doet dat? Want dat is onkruid. Ik dacht, nou ja, zo beschouw ik dat dan, dat doet niks. Hè? En uiteindelijk was het zo, hij had er 3 maanden denk ik gebruikt en toen kreeg hij geen longontsteking meer. Echt een doorbraak van de visuele cirkel. We komen in Groningen bij de professor van kinderlongen, die zei van hoe is dit mogelijk, slecht valt het die maten dan. En toen ontdekten ze dat er nog een visseltje zat, dus dat moesten ze de borstkas weer doorzagen, wat hak- en snijwerk. En dan hebben ze dat hersteld, maar ze begrepen niet dat hij geen longontsteking meer kreeg. En toen wij over rekening vast begonnen, toen lachten ze ons uit. Want ze zeiden, dat bestaat eigenlijk niet. Het is onkruid, no? Nou, dat intrigeerde mij dus toch steeds meer. Om daar toch een studie naar te doen wat het doet. Het reguliere circuit zegt wel, er is geen bewijs voor dat het helpt. Er is net een nieuw onderzoek geweest door wetenschappers van het reguliere circuit. En dat heb ik toch bij mij. En dat heeft ze 100.000 gekost voor vogel. Maar nu hebben ze uiteindelijk een rapport dat het wel helpt. Ja? Dat moet altijd geld op kleed komen, zeg ik daar maar toe maar. Maar daar kom ik wel eens op terug. Buiten dat om was ik leek op medisch gebied. Ik heb daarna allemaal cursussen gedaan, opleidingen. Omdat ik moest beslissen over ingrepen wat de zoon betreft in het ziekenhuis. ik kon het helemaal niet beoordelen, want ik was alleen garagehouder en mijn vrouw die kon het wel. Die was hoofdzuster en die kon het wel beoordelen, maar toen kwam hij te overlijden en toen moest ik. Dus dan moest ik toch een bepaalde studie doen om iets van het lichaam op te steken. Laat ik het zomaar even oneerbiedig zeggen. En ik heb natuurgeneeskunde, homeopathie, fytotherapie, diverse opleidingen gedaan. en nu autodidactisch ertussendoor, hè, dus zelfstudie. Zo'n mooi woord altijd. Sommigen zeggen tegen mij, welke studie doet hij nu? En dan zeg ik heel plechtig, ik doe nu de autodidactische opleiding. En dan knikken sommigen zeggen, prima, maar ze weten niet wat het is. Ik kan een zelfstudie zeggen, dan is het goedkoop, no? Maar doe maar. Waar ik tegenaan liep, dat is de controverse in de fytotherapie, in de kruidengeneeskunde. Ik had een stuk of twee, drie standaardwerken van fytotherapie, kruidengeneeskunde. En het ene kruidje wordt aanbevolen voor kwaal A, terwijl een ander kruidenboek het voor kwaaltje B voorschrijft. Of die zegt, waar die ander het voor voorschrijft, moet je het beslist niet voor gebruiken. En dat zijn allebei standaardwerken. En dan denk ik, wat is dat vreemd? Toen ben ik begonnen met een eigen archief te starten. Als ik bijvoorbeeld 10 wetenschappelijke boeken heb en ze zeggen nog, 9 zeggen, u moet het hiervoor toepassen, voor die indicatie. En 1 zegt van niet, dan hou ik die aan. Dus dat weet ik van mezelf. Heb ik een hele hoop tijd in gestopt. Kan ik tegen iemand zeggen van, nou, gebruik het daarvoor. Ja, want ik doe dit alleen voor hobby, laat ik het zo zeggen. Niet voor commerciële doeleinden. No? De alternatieve reparatiemethoden, die hebben altijd mijn voorkeur gehad. Als ik een auto heb en bijvoorbeeld een vriesplugje van de motor van stuk, die de koelvloeistof moet vasthouden, daarvan moet de motor eruit. Dat vond ik niks aan, want dat doet iedereen. Ik denk, kan het ook anders? Dus ik maakte een gaatje in de bodem, een soort knoopsgatoperatie. En dan kon ik zo dat blikje erin weer inzetten. Dat gaf mij meer voldoening dan hoe het precies moest. Want de cliënt die moest wel 1000 gulden werkloon ervoor betalen. Andere wacht gaat eruit, nou, alles er weer in. En zo gaat het eigenlijk in het medisch ook. Wij zijn heel veel in de ziekenhuizen geweest natuurlijk. En daar zie je ook veel, hè, wat de zoon betreft. Het laatste wat er met hem was, dat was een dwarslesie. En toen werd hij vervoerd naar Groningen. En dan komt hij op neurochirurgie terecht. En dan verwacht je, ja, daar zullen ze wel precies weten hoe het moet. Maar ten eerste stort het bed in waar hij op kwam. Nog maak ik ook fout, dus daar hebben we niks van gezegd. Maar hij had een tractie op zijn hoofd. En een aura, zo'n ring om het hoofd heen met een tractie erop, hè, om zijn hoofd vast te houden. Hij had de nek gebroken. En als ze het bed dan op en neer lieten gaan, dan bleef dat gewicht van de tractie achter een kabelgootje hangen wat aan de muur zat. En dan ging het bed ging omhoog en het gewicht bleef achter die kabelgoot hangen. Dan werd hij 30 centimeter achteruit getrokken met zijn losse hoofd. En dat is 3 keer gebeurd. En uiteindelijk hebben we een gesprek aangevraagd met de professor. Maar die ging 2 keer naar huis toe. Toen zijn we boos geworden. En uiteindelijk hebben we wel een gesprek gehad. En toen heb ik tegen hem gezegd, er moet een trechter op dat gewicht. En daar reageerde hij niet op, maar heb ik het zelf gedaan. De tractie heb ik eraf gehaald. De trechter met de steel omhoog. Dat het touw erheen ging. Dat hij over de ronde schijven heen viel. Zodat die ronde schijven bij de kabelgoot niet kon klemmen op het gootje. En toen zei die neusjeroe, die professor zei van, dit is een grote uitvinding. Want er gaan 6 mensen per jaar dood aan dit soort situaties. Toen zei hij dus, we gaan het hier toepassen in Groningen. Maar de rest van Nederland niet. En toen zei ik, waarom niet? Hij zei, het is esthetisch niet verantwoord. Nou, ik zeg, weet je wat u dan moet doen? De bovenste schijf, het was gietuiter, die moet u gieten in de vorm van een trechter. En dan kan u eronder schuiven en eronder. En dan is het ook klaar. Hè? En toen wou hij hebben dat ik patent aanvroeg erop. Maar dan heb ik slechte ervaring met patenten. Ik zei, doet u dat maar, hè? En toen zei hij van, mag ik het doen, want we hebben een aanvaring gehad. Maar ik zei, die aanvaring, hè, Die hebben we doorgesproken en dan slaan we de belasting om, dan komen we niet weer op terug. Ja, dat heeft, zo is dus gebeurd. En dat doen ze nu ook. Daar kan je maar zien hoe een koe een haas vangt, zei ik altijd. Nou, want ik ben geen wetenschapper. Maar als je maar een beetje oplet, dan kan je toch nog wel eens iets uitvinden, laat ik het zo zeggen. Hè? Ik praat het vreemd, want het doet het wat in mijn oren. Een beetje verkoud, maar ik denk, ik kom toch. Dus als het wat vreemd klinkt, dan is het zo. Wat ik ook, wat ik wel achterkwam, hoe meer studie, hoe minder ik weet. Dat hoort ook heel vreemd, maar ja, hoe dommer ik ben. Ik zie daar bepaalde leraars, zie ik even ernstig kijken, maar ja, kom maar. En de pedagoog kijkt ook wat vreemd, maar ja, maakt me niet uit. Ik heb een controverse gehad met een studiegenoot van homeopathie. En dat was iemand, een studie van homeopathie, en hij studeerde het ook. Maar hij was ook bij de Vereniging van Lekker Dier. En toen zei ik tegen hem, wanneer mag je een dier nou doodmaken tot helft van de mensheid? He, want nou, homeopathie zit het dierlijke geneesmiddelen vaak in, onderdelen. He? Ik zei, hebben jullie ook criteria ervoor? Hoe groot moet het dier zijn om een dood te maken voor het heil van de mensheid? Hij zei, helemaal niet, zei hij, want groot of klein, er is geen criteria. Een half uur later hadden we aan een onderwerp gehad, ik praat weer met hem, en toen zei ik tegen hem, heeft u wel eens antibiotica gehad? Ja, zeker, zei hij. Ik zei, dan bent u een massamoordenaar. Nou, dat was niet zo best natuurlijk. Maar ja, ik moet mijn ontspanning ook hebben als ik bij een cursus ben. Want ik zit als garagehouder tussen vreemde figuren, hè? Dus dan moet dat. Hè? En toen zei hij, hoe komt u daarbij? Nou, ik zei, die micro-organismen die hebben een afschuwelijk sterfproces gehad door de antibiotica. Nou, toen heel avond niks meer gezegd natuurlijk, maar dan heb ik weer een goede dag gehad. Dat is mijn beloning, hè. De onoplosbare spookstoringen, met auto's noemen we dat zo. En als u een auto heeft en vandaag doet hij het goed en morgen doet hij het niet, en dan komt bij ons in de garage en dan is er geen probleem meer. Dan kunnen wij wel zeggen, nou, dat is psychosomatisch, ligt hem aan de persoon. Maar dat is meestal niet zo. Daar moet je mee oppassen. Die spookstoringen heeft altijd mijn interesse gehad. Zo heb ik de meeste klanten gekregen. Altijd met een vreemde storing waar ik me in verdiepte. En als ik het soms kon vinden, dan raakte je die klant ook nooit weer kwijt. Zo heb ik de meeste klanten gekregen. De synchroniteit is er dus ook tussen mensen en auto's. Heel veel dingen, daar kan je het vergelijken. En door een gesprek met de cliënt kom je er vaak bewust of onbewust achter wat de storing van de auto is. Iets wat niet meetbaar is. Meters weten zeggen we altijd. Maar door een gesprek met de cliënt kom je er vaak toch achter wat er is. Je moet de tijd vooruit trekken. Ik heb een paar voorbeeldjes van in de autobranche en dan weer voor de medische circuit. Wat ik meegemaakt heb. Een voorbeeldje. Iemand die had een computerstuk. Geen cliënt van mij. Drie keer stuk geweest. En toen zei ik, de vierde keer komt ook. En toen zei hij, maak een keer langskomen, want ik zou komen op een zaterdag. Dus die man die komt. Hij zei, ik heb de kap al opengehoord, zei hij. Ik zei, dat hoeft niet, ik moet in kantoor komen te praten. Hij zei, hoezo? Ik zit precies bij de psychiater. Ik hoef de auto niet te bekijken, een ander heeft het al gedaan. Alle storingen uitgelezen dan. Eerst wou hij weggaan, maar toch meegegaan. Praten. En luisteren. Goed luisteren naar de cliënt. Wat bleek uiteindelijk? Er was nooit gerepareerd, want dat vroeg ik steeds. Hij zei, de radio is wel stuk geweest. Maar dat zegt niks. Ik zei, ho, dit is belangrijk. Ik ga naar die auto toe, ik haal de radio eruit. Er zit drie schroefjes in van 1 centimeter. En 1 van 3 centimeter. Ze waren het schroefje kwijtgeraakt. Precies in een kabelboom. Ik zei, als u over een parkeerbord gaat, dan vliegt de computer eruit. En hij schreeuwde, ja, nu zal ik naar de CO toe. Nu zal ik ze de waarheid vertellen bij de dealer. Hè? Ik zeg, ho, ik kan de gratis de computer uitlezen, ik wil het niet verstoren. Zo kan je het niet benaderen. Het is maar net, waar focus je je blik op? Hè? Uiteindelijk, het heeft die man heel veel geld gekost met die computers, maar dit, de oorzaak kwam er wel uit. Door het gesprek, medisch gebied, hey, ik stel geen diagnoses. Eigenlijk doe ik zelf zo'n middelen. Adviezen geven aan mensen van kwaaltjes die gediagnosticeerd zijn door een arts. No? Maar zo met een gesprek kan je er toch nog wel eens iets extra uithalen. Ik had iemand en die had hartklappingen in de vakantie. Na een gesprek van een half uur kwam dat eruit. En nog bleek na nog een kwartier praten dat hij had het alleen bij vakantie zat hij aan zee was. Strandbezoek. Dan valt het kwartje bij mij al en denk ik, ja, ziekte van Basedow. Verhoogde schildklierwerking, jodium, hè? Zit in de zeelucht. En dat was het. Dus gedoseerd strandbezoek heb ik gezegd. Tot het goed gaat en dan weer iets langer, hè? Dan kan hij elke dag naar het strand. Gewoon een kwestie. Luisteren naar de patiënt of de cliënt. Hè? Van alles, maakt niks uit. Daar kom je toch een heel eind. Dat is een voorbeeldje. Er was een boer die had de accu leeg van de auto in de schoolvakanties. Er was alles met alles, er was heel veel aan gebeurd, niet aan diagnosticeren. In de schoolvakanties de accu leeg kwamen we na een gesprek achter. Ik zei, wat doen jullie in de schoolvakantie? Hij zei dan, gaan we met de kinderen naar de Vleeuwenhof en weet ik wat dan. Dus ik ga in die auto zitten, ik denk, dan ben ik een kind. Hoe kan ik die accu leeg krijgen? En wat niet een collega van mij doet natuurlijk, maar ja, zelf ben ik ook wat vreemd, dus dan komt dat. Hè? En zie ik daar een sigarensteker achterin. Ik denk, die druk ik even in. En die bleef hangen. Gebruikte hij overdag die auto, dan kon hij namelijk de auto dakje wel weer opladen. Maar bleef hij naast staan, wat gebeurt. En was de accu dan leeg, sprong die sigarensteker er weer uit. Niks meetbaar. Niet te diagnosticeren. Alleen het gesprek, daardoor kwam het eruit. Nou, die was wel blij natuurlijk. Vrienden van ons, die hadden een vader, bouwvakker geweest. En die had een nieuw autootje gekocht. Die zou met een nieuwe verdienst zou die een wereldreisje maken. Kom ik na een half jaar daar weer, zat hij thuis stielig te kijken. Nou, ik zei, wat nu? Hij zei, het is gebeurd. Ik zei, hoe is het dan gebeurd? Hij zei, ik heb jecht. Nou, ik zei, had alleen jecht, dan is het niet gebeurd. Hè? Dat is een urinezuur uitkristallisatie. Het begint meestal bij de grote teen, zei ik. Ja, zei hij, het is ook zo. Maar ik heb te hard gewerkt, zei hij, dit is het gebeurd. Ik zei, wie zei dat dan? Nou, dat zei de huisarts, zei hij. Maar ik zei, er zal nog wel iets anders zijn, want dat zegt hij zomaar niet. Maar ik zei, als het urinezuur is, dan kan u daar twee dingen mee doen. Een chemische urinezuur afbrekend middel aanschaffen. Of een natuurlijk middel, een Solidago, Pulderoede. Maar rood vlees moet je staan laten, orgaanvlees dan. Ik zei, hebben ze u ervoor gewaarschuwd? Nee, zei hij. Dus hij naar de huisarts toe, en dat ook rekenen we natuurlijk nog. En die zei, ja, ik was vergeten om te zeggen, geen orgaanvlees. Maar je mag dit chemisch middel niet hebben, omdat je bloed trekken moet. En die man die wou zijn hakbal graag houden, en zijn vlees. Dus ze zei, dit is niet best. Dan kijk ik even in het handboek van de huisarts, dat heb ik dus ook, omdat ik de interactie met natuurkundige medicijnen moet vergelijken met het reguliere soms. Daar stond in, dat mocht wel, dan moest ik er vaker bloed trekken. Dat heeft hij gedaan en een half jaar later was hij mooi bruin gezicht had hij nou en kon hij letterlijk lekker kon hij op vakantie. En eigenlijk geeft dat wel een goed gevoel dat je met een minimaal middelen een maximum resultaat kan bereiken als leek. Met advies gewoon, als je maar even in de medemens verdiept. Die mensen hadden nog een dochter en die had veel jeugdpuisjes, die zei ik krijg nooit een vreemd. Toen zei ik ook solidaar al, hè. Ik ga veel roede thee drinken. Nou, een jaar later had ze een vriend. Dus ze zei, kijk eens hoe zie ik eruit. Ik heb ook al een vriend, buurman. Nou? Dat zijn hele simpele dingetjes. Maar dat is de beloning voor mij wel. Ik heb ook nog iets anders leuks, joh. Wat is leuk? Een cliënt had ik, een zenuwarts. En die had een vreemde storing in de auto. Dat het diagnoselampje van de auto ging steeds branden. En daar werd die zenuwachtig van. Dan dacht ik, die had zelf genoeg aan die depressieven natuurlijk. Maar ja, dat was ook niet de oplossing. Toen kwam hij bij mij op een gegeven moment. Want die auto was al steeds, het storisch geheugen was uitgelezen bij de specialist. En er kwam een briefje uit van prettige reis verder. En het is prima. Dat gebeurt wel vaker met dit soort dingen. En toen riep hij tegen mij van, man, kan je dat niet vinden? Dan gaat er bij mij een lampje branden. Dan moet het even. Ik heb hem strak aangekeken en ik zei, het is psychisch, tussen de oren. Want het nam me niet in de dank af, dan vloog hij weg. Maar later kwam hij terug en zei, ja, je hebt wel gelijk, het storingsgeheugen was stuk. Het brein was stuk. De computer kon zijn eigen storing niet opslaan. Een soort Alzheimer, hè? En ja, dat vond ik eerst wat vreemd, maar ja, ik denk dat moet even. Ja. En dat geeft mij ook weer wat energie om het, om er verder mee te gaan. Hè. Ik heb een, twee personen gehad, kennissen met het syndroom van Bergner-Bok. Het lijkt wel op TBC. En meestal krijg je dan prednisone om het degeneratieproces van het littekenweefsel in de longen tegen te gaan. En sommige mensen moeten het 6 jaar gebruiken. En toen kwam ik erachter dat in Engeland in een homeopathisch ziekenhuis gebruiken ze in de Vos. En dan hoeven ze maar een half jaar hoeven ze dan prednisone, sommigen. Dat is met deze twee mensen precies zo gegaan. Een half jaar prednisone plus één in de Vos. Dat een longarts die heeft van mij de hele toestand gekregen waar ik hoe ik erachter gekomen ben. En die vond dat heel interessant. En dat zijn wel weer positieve dingen, vind ik. Nou, dat je dus toch van de leek ook iets kan leren. Want die doet er iets mee. Maar heel vaak wordt er niks mee gedaan. Ik had een cliënt en die had koude voeten. Eerst komt hij met de auto. Kwaad is van de auto hersteld. En dan komt die klacht en zegt ik heb koude voeten. Dan kijk, moet ik de lasbranden erop zetten natuurlijk. Maar ik zei ja, misschien even met hem praten. Ik zei, heeft u een hernia gehad, operatie? Ja, zei hij, hoe weet u dat? Wat hij vertelde, kwam dat er een beetje uit. Nou, ik zei, u kan proberen onschuldig middeltje duizendblad. Achillemefolie, maar je moet er wel in geloven. Hij zei, ik geloof erin. Ik zei, hoezo? Hij was in Bombay geweest, had een handelskantoor gehad. En toen werd hij ernstig ziek. Hij moest naar Nederland getransporteerd. Maar er kwam een medicijnman en die gaf hem een bepaalde kruidenthee. En binnen een week was die man hersteld. Dus die heeft dan het licht gezien, zeg ik altijd. Hè? Sommigen zien het misschien nooit meer, dat maakt mij ook niet uit. Nu is die man in de 80, denk ik, maar hij heeft nog steeds warme voeten. Dus het is toch wel geinig, het kost ook niks, geen risico's. Hè? Waarom zou je het ingewikkeld doen? Het is, levenskwaliteit is wel vooruit gegaan. Dus als hij met de auto nu komt, dan heeft hij er altijd een en zegt hij, voeten zijn nog warm. Hè? Wat er wel is natuurlijk, het ego is de stoorzender vaak in dit soort dingen. Het natuurgeneeskundige archief, het empirisch archief van de natuurgeneeskunde, de kwakzalvers en vroeger, noem het zo maar, er wordt niet serieus naar gekeken door het allopathisch circuit, door de reguliere. Dat is eigenlijk jammer. Want als ik met mijn branche vergelijk, de autodealer tot over de wegenwacht. De wegenwacht is eigenlijk maar een beetje een prutser, denken de dealers, want wij hebben de fabrieksopleiding gehad en wij weten alles. Maar de wegenwacht heeft een databank van alle storingen die ze meegemaakt hebben en die kunnen ze zo oproepen. Maar ik gebruik de dealer niet. Klein voorbeeldje, mensen die een nieuwe BMW hebben, een diesel, en die tanken per ongeluk benzine in een dieselauto. Dan moet hij naar de dealer en moet de hele tanker onderweg. En dat kostte €104 werkloon. De wegenwacht heeft een klein pompje, die kan het bij de benzinepomp eruit halen. En die kan het zo doen, maar geen dealer die het doet. Dan vraag ik me af, waarom? Waarom doen ze dat niet? Ik kan niks anders compenseren. Het ego is hier weer de stoorzender. Voor mijn personeel ben ik ook nog niet gemakkelijk geweest, want ik ben een perfectionist. Het personeel dacht, zo kan het wel. Daar was ik niet tevreden. Elke cliënt die bekeek ik met een persoonlijke blik. Ik denk, die rijdt heel veel, die rijdt weinig en die doet dat met de auto. En dan wou ik het precies zo hebben. En zo doe ik dit eigenlijk ook. En dat is wel eens wat vermoeiend, vooruit maar. Maar waarom doe ik het? Niet het ook economisch belang. We gaan met de medemens. En dat geeft voldoening. Als ik op ik iets vind wat weinig moeite kost, dat de levenskwaliteit van de persoon veel beter wordt. En voor de rest niet. Ik ben ook leergierig dan, en van iedereen kan ik iets leren. Dat is ook zoiets. Als je denkt, die man is riool ontstappen, daar kan ik niks van leren, dan heb je het verkeerd. Je kan zelfs van een kind iets leren. En dat is iedereen het net mee eens misschien, maar zo zie ik het wel. Ik volg nu mijn eigen denkpatroon. Vroeger dan liep ik ook achter paarden aan, dat doe ik niet meer. Ik luister meestal naar mijn eerste gevoel. En het eerste gevoel wat je hebt is meestal het juiste. Er was een week of vier terug op Buitenhof, zo'n programma, dat zondags op de televisie is. Er was een zenuwarts, een professor, een jonge vent. En die zei, de wetenschappelijke onderzoeken of de uitvindingen die gedaan zijn, zijn niet door geleerdheid gedaan, maar door intuïtie. En als je een belangrijke beslissing in je leven moet doen, wat werk betreft, relaties enzovoort, luister naar je eerste gevoel. En dan komt het rationele erbij en dan verstoort het het weer. Ik zeg, het klopt altijd. Heeft daar een boek over geschreven, nou dat is heel interessant. Dat klopt, dat past wel een beetje bij mij. He, dat is toch wel mooi dat soort geluiden er ook zijn tegenwoordig. Ik ben ook onafhankelijk in de onderzoeken die ik doe. Ik krijg van niemand geld en ik kan doen wat ik wil, Daan. Dat is toch wel, vind ik toch wel belangrijk. Vroeger moest het anders, maar nu hoeft het niet meer. En wat ik trouwens vroeger veroordeelde, sta ik nu over te praten. Want het gaat allemaal over onkruid. En dan denk ik, het is ook wel waar. Ik had een cliënt vroeger in Wijns. Die kwam uit Amsterdam, dat was een taxichauffeur. En die woonde bij een watermolentje midden in het land. Dus in de natuur. En toen zei hij tegen mij van, wat zou ik nou eens kunnen doen? Ik zei, je woont tussen het onkruid, begin iets met onkruid. Nou is je een heel bekende homeopaat in Nederland. Heeft dat ook nog gedaan. Heel komisch. Ja, Jeroen Marsink is daar. Heel, heel komisch zoiets. Ja, maar toen had ik de gek daar wat mee, maar nu niet meer. Hè? Nu vraag ik hem wel eens om advies en dat hij iets weet en zo, weet je wel. En dat is toch, toch weer heel leuk. Ik heb een opleiding gedaan die de apothekers ook moesten doen. En daar zat ik tussen de apothekers in. En er zaten twee apothekersvrouwen zaten bij mijn tafeltje. En ik vond een fout in het cursusboek, of 1-1 cursusboek. En de docenten kwamen bij mijn tafeltje, die zeiden, meneer Stokkeltje heeft gelijk, no? Eén lettertje verschilt toch een andere staf. En toen zeiden ze, vreemd, er is nooit een dokter over gevallen, maar u wel. Ja, ik zei toevallig wel. En toen had ik nou een vraag, ik zei van, weten jullie wel dat kinderen dat 1 jaar geen honing mogen hebben, no? Baby's. Want het is iets van 20 jaar terug bijna. En dat was elk vloek in de homeopathische kerk. Want dat past er niet. Toen hebben ze Utrecht gebeld, toen zeiden ze, u heeft gelijk. En ze zeiden ze tegen mij, weet u wel waarom dat niet mag? Ik zei, jawel. Een kind tot 1 jaar heeft nog geen weerstand voor botulisme. En dat zit vaak in honing. Sporen. Nu weet iedereen dat wel, bij elk bureau hangt het. Maar ja, toen niet. En dat stond in het medisch blad van geneeskunde. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, dat had ik gelezen, een week daarvoor. Dus de rest die had het nog niet gelezen. En toen kwam er een van die vrouwen, die had de hele avond een probleem met haar nagel, dat zat te scheuren. En daar had ik eigenlijk ook niet veel zin meer aan. Ik denk, nou, dat is ook waar, want ik moet met mijn zoon weer in het ziekenhuis en die moest weer een bronchoscopieoperatie hebben. Hakken snijwerk. Maar toen zei ik, laat me die nagels bekijken. En toen bekeek die nageltoon en toen zei ik van, die moet eraf. Die nagel moet eraf. Nou, die vrouw werd zo wit als wat natuurlijk, die schrok erg. Maar toen kwamen die twee docenten weer bij mij en die zeiden, wat doet u in het medisch circuit? Wat voor functie vervult u in het medisch circuit? Eigenlijk doe ik het daar ook voor, hoor. Dan zorg ik even dat het even een stilte is en dan zeg ik van, banden laten en uitladen lassen. Het resultaat is dan dat niemand mijn hand geeft dat ik wegga. Nou, dan kan ik er geen maand tegen. Ja, dat is wel een vreemde humor misschien, maar er moet humor bij, want anders dan vind ik er ook niks aan. En ik heb geen verplichting meer, ik kan het doen. Dat kon ik vroeger niet doen, maar nu wel. De empirie, de volksgeneeskunde, dat doe ik nog 2 jaar, heb ik daar een naslagwerk van. En dan ga ik mensen die het traceren kennen. Ga ik die dingen opslaan. Dat is eigenlijk ook zoiets wat ik zeg, het begrip productiviteit, met een minimum en middel en een maximum resultaat behalen, dat geeft voldoening. Ik heb een familielid, die man is hoogleraar, en die had een scheurtje in het middenrif, en dan stond hij voor de klas en had hij een laag van maagzuur en dat was moeilijk operabel. Hij was overal geweest. Hij zei, weet je daar wat voor gebeurt, dan? Ik zei, dan moet je Edis aanhalen. En dat is ook een natuurgeneesmiddel van Bioharma. En dat heeft hij gedaan en zei, het is 50% beter. Hij zei, weet je nou wat? En toen zei ik, havermout, hè? Dat wil ik eerst niet zeggen, want dat doet hij toch niet, dat is te simpel. Maar toen geloofde hij, het is havermout. En toen belde hij met mijn verjaardag op en toen schreeuwde hij, het is over, het is over. Ik wist helemaal niet wat ik gezegd had, maar je natuurlijk van tevoren. Ik denk, hij is gek geworden of zo. En dat sloeg dus op de havermout. Dan gebruik je elke morgen de havermout en geen problemen. Ja, dat zijn toch geinige dingen eigenlijk, vind ik. Ik had ik was op een symposium was ik in Zwolle, van Artica. En daar waren ook allemaal specialisten. En de ene had tegen de ander gezegd van, je moet die garagehouder eens vragen, want die had een kwaal die was niet behandelbaar in het reguliere circuit. Nou, die anesthesist heeft alle wegen wel bewandeld. En zijn weefsel was al bijna weggespoten in voorhoofdhout en zo, weet je wel. En nou, die kwam bij mij, die zei van, weet je ook een middeltje, hè? U bent garagehouder, maar u weet wel eens een middeltje van vroeger. Nou, ik zei, ja, dan moet u even vast proberen. Het interferongehalte verhoogt in het lichaam, hè, en de fagocytose wat versneld. Dat de soldaten de indringers wat eerder kunnen blokkeren. Hè. En ik zei, sinufos. Maar ik zei, je moet het halen bij de apotheek. Als ik zeg van trekpleister, dan gelooft hij het niet. Hè. Zo gaat dat, hoor. Maar ik heb hem niet verteld wat in sinufos is, want hoofdbestaande deel is eendekroos. En had ik dat gezegd, dan had hij niet gedaan. Ik was het al lang weer vergeten. Naarmate 3 later belt hij op. Hij zei, meneer Stoffels, ik ben weer aan het werk. Maar ik zei het niet te geloven, hè? Nee, dat schrok ik zelf ook van. En toen zei hij, wat is uw honoraria? En dan gaat er bij mij weer een lampje branden. Dat is mijn beloning dan weer. Ik zeg, mijn honoraria bestaat, want ik zeg altijd van niks. Mijn honoraria bestaat hieruit, zei ik. U moet het tegen al uw collega's vertellen. Want er was voor 2 minuten stil. En toen zei hij, uw advies is wel chockerend. Nee, ik zeg mijn advies niet, maar de factuur is chockerend. Maar ik zei, dat is de factuur. Nou, ik zei, dan zal ik die opdracht uitvoeren. 14 dagen later belt hij op. Ik heb die opdracht uitgevoerd. Ik zei, hier bij de factuur voldaan. Toen had ik weer energie om weer een paar maanden verder. Ja, als er geen humor bij is, dan lukt het niet, vind ik. Maar zo gaat het dan. Ik ben er wel een autodidact nu, hoofdzakelijk. Steeds zelfstudie, maar het was Vogel ook. Alfred Vogel die heeft ook niet gestudeerd. Alleen wat hij van andere mensen doorkreeg, Daar heeft hij iets mee gedaan. Dus waarom kan een garagehouder dat niet, denk ik dan? Wat ik wel doe, ook wel doen we natuurlijke middelen die niet meer leverbaar zijn opsporen. Door de registratiewetgeving in Nederland zijn heel veel natuurgeneesmiddelen verdwenen. En dat kost iets van 80.000 euro, geloof ik, om iets geregistreerd te krijgen. En als er weinig omzet is, dan kan het economisch niet. Dus dan stappen ze daarmee. En dan belde mij een homeopaat op, die zei, kan je ook aan dat middel komen voor longemfyseem wat iemand gebruikt, een cliënt van hem. Want ja, dat was bijvoorbeeld uitverkocht en de bedrijfswinkel had het laatste gekregen, dus het personeel heeft het gauw ingeslagen. VSM had het niet meer. Nou, toen heb ik geprobeerd. Heb ik het in Duitsland gekregen, of ergens anders werk, ik weet het niet meer waar. En een kilo. En daar kon die man zelf een tinctuur van maken. Recept heb ik erbij gedaan. Hoor. Op een kaartje van de garage schrijf ik die recepten altijd, want dat moet altijd hoor. Die moeten ze dan van mij zien later dus. En dat was Galliopus was dat middel. Dat gaat het degeneratieproces van de longblaasjes iets tegen. Zegt men. Nou ja, die had er goede ervaringen mee, die man. En ja, die was heel dankbaar later. Ik heb nog uitgezocht wat voor planten dat hij in wonen kon hebben. Wat de lucht zuiverde bij hem thuis. En daar heeft hij ook nog heel veel baat bij gehad. Dus dat gaat verder prima. En dat is alleen zo, het kost heel veel tijd. Ik vertel het zomaar even, maar om er ergens achter te komen, dat kost soms wel dagen en dagen dat ik mee bezig ben. Dus dat het in een garage zou zijn, keer 80 euro, dat zou natuurlijk niet zo leuk zijn, maar dat hoeft niet meer. Wat het met het meeste, wat ik adviseer is kruidenthee. Dat vind ik ook het onschuldigste voor de doe-het-zelver. Maar de plant, de hele plant gebruiken, is beter dan de inhoudstoffen alleen. Een plant die heeft primaire stoffen en secundaire stoffen. De primaire stoffen zijn voor het groeien van de plant. En de secundaire, daar zitten vaak de geneeskrachtige stoffen in. En de hele plant werkt in het algemeen beter dan als je de stof eruit haalt, de werkzame stof. Even de neus snijden. Ik hoor tot het wat raar van ben, maar ik hoop niet dat het opvalt. De plant zelf, die kan namelijk niet gepatenteerd worden. Daar kan de farmaceutische industrie geen patent op zetten. Want iedereen kan die plant plukken en oogsten. Dus het is niet aantrekkelijk om daar tijd in te stappen. Dan halen ze meestal de werkzame stof eruit. En dan komen er wat andere stoffen bij en dan heb je een half synthetisch middel. En dat is wel te patenteren. Ja, dan kan je dus je rechten beschermen. De farmaceutische industrie moet ook draaien blijven natuurlijk, hè? Maar die heeft geen belang bij planten die in zijn geheel een goede geneeskrachtige werking hebben. Terwijl het voor de cliënt vaak wel beter is. Maar ja, daar ben ik ook tegenaan gelopen. Dus, er is een professor Meijer geweest, die heeft groot hoekblad, heeft hij de werkzame stof onderzocht. Dat is petersien. En petersien heet die plant. En de stof is petersien. Die wordt gebruikt voor kraam aanvallen. En nou blijkt, als je 10% van de natuurlijke stof gebruikt, de werkzame stof, en dat chemische wat nagemaakt is, moet je dan 10 keer zoveel gebruiken voor hetzelfde effect. En dat is wel, zo werkt dat gewoon. Maar ja, de industrie moet ook draaien blijven, dus noem maar. Waar ik de mensen vaak wel voor waarschuw nu, dat moet ik ook even zeggen, misschien wat chaotisch, maar dat moet toch. Koopt iemand een kruidenboek en die wil kruiden verzamelen, de Nico Boeken staat vaak in, dat kan ook wel in een magnetron, kruidendroger. Nou is er net een groot onderzoek geweest en dan blijkt dat kruiden die je in een magnetron droogt, daar komen nieuwe stoffen vrij. Nieuwe stoffen en nieuwe verbindingen en ze weten niet wat die doen. Dus dan zeg ik maar gewoon niet doen. Terwijl het in alle boeken staat tegenwoordig in de nieuwe kruidengidsen. Je kan wel zeggen wat hij weet, wat hij deed, maar je weet niet wat er gebeurt. Dus daar hou ik niet van. Dus dat moet ik ook even doorgeven. Wat ik heel veel doe, dat is de recepturen, de bereiding van zalf en crème en tincturen, hoe de mensen een cel moeten maken. Dat is ook een soort hobby van mij. Dat wordt alleen niet in dank afgenomen door iedereen, maar dat maakt me ook niet uit. Maar het is vaak heel simpel. Het komt na de pauze nog wel trouwens. De economische belangen. Ik heb altijd gedacht in mijn branche, in de autobranche, de economische belangen van de, bijvoorbeeld de petrochemische industrie. Dat is heel belangrijk. En daar gebeuren soms ook wat minder frisse constructies, vind ik, maar toch maar. Maar dat het in de farmaceutische industrie ook gebeurt, dat had ik nooit verwacht. Ik dacht, ze zijn alleen bezig tot heil van de mensheid. En dat is altijd niet zo, het draait ook om geld. En dat is misschien simpel gedacht, maar ik had altijd gedacht dat het anders ging bij hun. Als ik bijvoorbeeld in mijn branche, zo wij begonnen met garagebedrijf en later heb ik een spuitbus had ik, die had ik uit Engeland besteld. Dat was roestvrij staal en dat spoten we over een nieuw uitlaatje heen van een boer die alleen maar naar Leeuwarden reed naar de automarkt. Nou, naar de veemarkt bedoel ik. Auto zit daar dan geen, ja. En bleek in jaar tijd was die uitlaat verroest van zo'n man en dat vond ik toch zonde. Dus ik heb die spuitbus wat we in het leger ook gebruikt met ontwikkelingsafdeling, dat heb ik eroverheen gespoten. En dan ging die uitlaat 7 jaar mee van zo'n boertje. Nou, dat gaf mij ook weer een goed gevoel, want ik had ook geen verlet van werk. Maar op een gegeven moment niet meer leverbaar. Zoeken en verdiepen. En dan bleek, ik kwam in Engeland, de firma Volvo was het, had Bose al een uitlaatfabriek. Die had die fabriek opgekocht en het was gebeurd. En toen was ik nog heel steriel misschien, hoe dat dan heet, maar ik dacht, hoe kan dat nou? Het is toch prima en zo? Dat begreep ik niet, hè? Na 5 jaar kwam het weer op de markt. We zeiden hoera en we gebruikten het weer, maar na 3 maanden ging het eraan, want het was niet het bestendig. Dus, doe maar. Dat soort dingen in de farmaceutische industrie ook gebeuren, had ik nooit bij stilgestaan. En toch is het zo. En daar heb ik me wel behoorlijk aan geërgerd en nou wel. De taboes in de geneesmiddelenindustrie, wat betreft de bijwerkingen, worden soms ook gebagitaliseerd. En zeggen ze, het valt wel mee, het is niet zo erg. De goede soort cholesterol bijvoorbeeld. En daar worden mensen wel mee ingespoten die cholesterolgehalte te hoog is. Heel veel artsen doen dat al. Er wordt een onderzoek geweest bij Pluger en met een hoop proefpersonen. En dan blijkt de mensen die ze dus met die goede soort cholesterol inspoten, dan gingen te veel dood. Dan blijkt de goede soort cholesterol, daar zitten stoffen in die ook slecht zijn, maar ze weten nog niet welke. Dus dat gaat maar door. Toch wordt dat nog helemaal een beetje, daar hoor je nog niet zoveel van. Hè? Ik vind dat wat vreemd, maar ja, doe maar. De taboes in de auto-industrie, precies hetzelfde verhaal. Noem het woord garantie maar, mijn nieuwe auto, dan wordt iedereen al een beetje, want die voelt dat wat maas hierop komen vaak. Als je een nieuwe auto hebt en de motor gebruikt 1 liter olie op 1000 kilometer, dan krijg je niet een nieuwe motor. Want dat mag. Dat, dat gebeurt niet zo vaak, maar als het gebeurt, dan tref je het niet. De veiligheid, dat is ook zoiets. Heb ik heel veel toestanden gemaakt in mijn branche, veiligheidsriemen van auto. Bepaalde riemen, als je er aan gaat hangen, dan krijg je een knopje, kan je niet indrukken. Dan kom je er niet vooruit. Wordt niet over gesproken. Ja, dan moet je de lifehamer hebben met een mesje. En die lifehamer, wat niet verteld wordt vaak, hoe moet je die gebruiken? Nou, voor het voorraam hoeft het al 20 jaar niet meer. Want met een voorhamer krijg je het voorraam er niet eens uit. De Nico BMW's, die hebben de zijramen ook gelaagd, die krijg je er helemaal niet meer uit. Niemand die er iets voor zegt. En vraag je dat, hè? Dat doet mijn zoon nog wel eens. Bij een collega komt die vraagt, auto vertegenwoordiger, hoe komt het dat hij nou in de sloot gaat? Dan worden ze boos. Raampjes met een slinger open draaien, konden mensen er vroeger uitkomen. Het eerste wat kapot gaat is meestal de accu. Dan gaat de ramen niet meer open. Maar als je dat zegt, dan ben je een vreemde eend in de buit. Maar de mensen zijn gewoon, ik zie het zo te lui om het raampje open te draaien met een krukje. Dan moeten er maar een paar dood. Nou, ik weet van een paar jongeren nog bij ons in de buurt werken met een galfje dus. En vacuümsysteem, ja. Buiten werking kon er iets zijn verdronken. Dat hoeft niet. En er wordt niet over gepraat, wordt allemaal verzwegen. Ja, zeggen ze, we gaan de stekkertjes nu waterdicht maken, zo goed mogelijk en zo. Hè? Maar dat, ja, dat, ik kan de hele zaak ook niet veranderen. Het is net zoiets, soms kom je wel nu, als een auto, in de laatste tijd wel een auto tegen bij donker, en denk je, of een motorfiets. Hè? Dan denk je, er komt een motorfiets aan, en je kan wel inhalen. Maar het blijkt een nieuwe auto te zijn, die heeft een stuk een lampje. Het stadslicht brandt niet met de oor van de moderne auto's. Dus dan denk je, er komt een motorfiets aan. En als je dan inhaalt, dan heb ik mijn cliënt ook al gehad, dan vliegen ze er bovenop. Want je ziet niet dat het meer een auto is. Waarom gaat het stadslicht die gaat uit? Energiebesparing. Het is een lachertje, maar ja, doe maar. Maar zo, die dingen kom ik dan tegen in het medisch circuit ook. Of in de kruidengeneeskunde. En ja, dan moet ik soms even op doorhameren daar. Het patenteren wil ik het verder nooit over hebben, dan wordt het te laat. Dat is ook een verhaal op zich bijna. En voor je, trouwens, ik heb vroeger ook dingen in het leger uitgevonden en de lage bedragen die kreeg ik wel. En toen het om een heel dik bedrag ging, toen ging iemand anders ermee vandoor. En dat heb ik in het garagebedrijf ook al twee keer gehad. Dus daar zeg ik niks meer van. Alleen wat de kruiden betreft vertel ik alles. Ja, dat is wel wat vreemd, maar ja. Dat gaat dan niet om geld, hè? De chemische reguliere antidepressiva. Daar wil ik het eigenlijk, na de pauze heb ik een stukje van René Dijkstra wil ik in voorlezen straks. Ik heb een paar mensen gehad die eigenlijk helemaal aan de grond zaten mentaal. En die via Sint-Janskruid toch weer bij de walp gekrabbeld zijn. Maar heel moeizaam, omdat de psychiaters er niks van willen weten. Van Sint-Janskruid. Maar ik heb een uitdraai van een celbioloog van een professor. En die zegt, jullie moeten het wel proberen. Dus schoorvoetend vaak, dan mag het. En als je dan ziet dat die twee personen die je kent, dat die dus helemaal weer functioneren. Dat is toch wel, ja, geeft een goed gevoel. Alleen het is bijna vechten tegen de bierkar, want je wordt direct aangevallen als je erover begint. Weer hetzelfde, Sint-Janskruid is ook niet te patenteren. Iedereen kan het plukken. Er zitten ook wel een paar dingen bij waar je op moet letten, maar dat is weer iets anders.
Waarom word je erover aangevallen?
Wat zei je?
Waarom word je daarover aangevallen?
Ik zie het zo als de economische belangen. Het is in Canada zo, daar willen ze het zelfs verbieden. En ja, dat is omzetverlies van de farmaceutische industrie. En wie heeft daar aandeel in? Dat zijn meestal zijn dat mensen, politici en dat soort lui. Ja, zo zie ik het zelf hoor. Ja, dan worden ze echt boos. En dan zeggen ze, goh, allemaal bijwerkingen en zo, er zijn een paar inderdaad. Maar er zijn ook een heel veel, die zijn niet bewezen. Maar de Sint-Janskruid beenvoetenpil, bijvoorbeeld, hè. En dat is wel zo volgens mij, maar die wil gewoon de stoffen uit het lichaam weghalen die niet in het lichaam horen. Dat doet Sint-Janskruid, ja? En het is eigenlijk te simpel, want het is een industrie van antidepressiva, daar zeg ik u tegen. En ja, ik mag het misschien niet zeggen, maar in mijn branche werken we ook wel met steekpenningen, precies als Prins Bernard. Als ik een auto verkocht, dan aan iemand en ik via een dealer, dan kreeg ik ook 1000 gulden tip geld. Zo gaat dat, terwijl die klant niks meer betaalde. Maar dat zijn dan steekpenningen. Hè? En ik denk dat hier ook zo gaat. Want ze spatten direct op. Maar doe maar. Daar ga ik ook niet meer over in discussie trouwens. Hoor. Over dat soort vragen en dingen. Nee, heb ik geen energie, heb ik geen zin aan. Vroeger moest ik dat wel doen, maar dat doe ik niet meer. Het begrip voor anders denken, dat is voor mij ook moeilijk soms geweest. En vooral wat de magie betreft. Ik zal een voorbeeldje vertellen. We hadden kennis en die mevrouw had een boutique in Dokkum. En die zat thuis, want die had fibromyalgie. Weken delen reuma. En toen vroeg ze mij, heb je dadelijk wat voor wat reuma over gaat? Nou, ik zei, reuma gaat niet over. En wie het wel zegt, die staat te liggen, hè? Maar ik zei, er is wel een middeltje van vroeger, wat een paar honderd jaar oud is, Dat kan je proberen. Een soort haarlemmerolie. Dat is Zweedse kruiden. Nou, ze zei, ik wil wel wat hebben, dus ik heb haar wat gegeven. En ik heb ze nog een keer wat gegeven en toen was ze weer in het winkeltje. Ze zei, ik ben weer in het winkeltje. Ik kan het doen, ik kan de pijn, kan het uithouden. En toen zei ze, mag ik een halve liter van dat spul bestellen? Ik zei, dat kan je zelf wel even maken. Zelf maken, zei ze. Ja, ik zei, dan ga je even naar Hamstad toe, drogist. Om een zakje Zweedse kruiden. Dan ga je naar de Mitra om een liter goedkoop jenever wat totaal is maken zit. En dat gooi je bij elkaar. Twee keer per dag schudden. 14 dagen lang. Door een zeven met een theedoek. En dan heb je liter tinctuur. En toen zeiden ze, is dat alles geur? Ja, ik zei, dat is alles. Ik denk, wat een vreemde vraag. Dus ik reed naar huis en ik dacht er nog eens over na. Nou, vergeet het weer. Hè? Ik kom daar na verloop van tijd weer terug. Zit die mevrouw weer thuis? Ik zei, wat nu? Ja, ze waren direct gestopt met het middel. Zij dachten dat ik in Wijns in de garage dat middel brouwde bij een bepaalde maanstaand. Met kaarslicht en gewaden aan en van allemaal toestanden erbij. En dat nog was de magie weg. En dat had ik ook nooit eerder meegemaakt toen, dus ik kon het toen niet begrijpen. Maar ik heb het nou al geleerd dat het wel zo gaat het vaak. Daarom zijn bevriende artsen tegen mij, je moet die middelen heel duur maken en zelf er geld voor vragen. En een vreemde naam erop zetten, dan helpt het beter. Ik denk ook wel dat het zo is, maar alleen ik doe het niet.
Mevrouw, het schudden ook, hè? Dat is een probleem.
Wat zeg je?
Dat schudden, dat is ook een probleem.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar ik wil niet commercieel worden, dan kan ik veel beter weer een paar auto's meer uitbreiden en begin daar weer mee. Hè? Maar die magie, dat komt ook voor bij wetenschappers. Ik heb altijd gedacht, nou ja, die heeft niet zo'n hoge opleiding en misschien komt het daarvan dat hij zo denkt. Hè? Ik had een jeugdarts. En die had een autootje gekocht bij de dealer in de buurt bij ons. En die kwam bij mij, want die dealer was niet goed. Die was slecht. En toen zei die dealer tegen mij, je kan die mensen nog de vriend krijgen, want het klapt niet met hem. Dus die moest een grote beurt hebben. Ik heb die auto een grote beurt gegeven. Ik heb tegen de jongens gezegd, goed, alles goed doen, precies zo het hoort. Maar na een dag kwamen ze al terug. Hè. Ze zei, het loopt niet zo goed, het trekt niet goed. Niet helemaal lekker. Ik zei, mevrouw, wat bent u op let? Direct de motorkap even open. Ik de motorkap open. Ik morrelde wat daar rond. Niks gedaan trouwens. De kap weer dicht. Ik zei, dan moet u eens even proberen hoe het nou is en morgen weer komen. Ze kwam de andere dag terug. Ze zei, trekt als een gek. Als een blok op mijn weg. Dan nooit zo gereden. Maar ik had niks gedaan, hè. Ze zei, dan de factuur komt wel. Ik zei, jawel, maar ik denk, ze vergeet het wel. Maar nee hoor. Een paar weken later zei ze, waar blijft die factuur? Ik zei, kom wel. Toen kwam ze nog een keer. Ze zei, we laten ons niet voor de gek houden. Waar blijkt die factuur? Ze voelde nattigheid ergens. Ik naar de accountant van AWM toe. Ik zei, hoe zit ik met zo'n probleem? Want ik zei, mijn vrouw wil geen notes krijgen, want ik heb niks gedaan. Hij zei, stuur er maar een note heen van 90 gulden. En intern trekken we het van de volgende grote beurt weer af. Dat heb ik gedaan. Prima. Een paar jaar later komt ze nog een keer, toen zei ze, het was heel glad geweest in de winter. Bij Lekkam gingen ze de bocht een beetje uit. Toen zei ze, meneer Stoppels, ik moet een nieuw stuurwiel hebben. Dat komt nooit voor, hè? Ik zei, mevrouw, het was ook glad vanmorgen, kan dat het geweest zijn? Toen zei ze, meneer Stoppels, ik ben iets van nieuw. En boos dan, een stuurwiel. Dus ik bestel een stuurwiel, duurt 3 weken, komt niet zo vaak voor. Ik zet het nieuwe stuurwiel erop, komt ze de volgende dag. Ze zei, dat was het wel. De winter was voorbij. Ja. Die dingen gebeuren dus bij iedereen. Ja. Wat ik ook wel eens overval, sommige deskundigen denken dat zij alleen de juiste behandelmethode hebben. Maar ik heb hier een boekje van Paul van Dijk. Elke bladzijde staan 2 behandelmethodes op. In zo'n dik boek, zoveel methoden hebben ze in Nederland alternatief. Dus, hè? Maar dat sommige alternatieve genezers denken dat zij alleen de juiste methode hebben. Dat vind ik ook wat arrogant soms. Want het is vaak een aanvulling, zo zie ik het met alles. Zo ik mijn middeltjes ook voor iemand opzoeken of zo, weet je wel. Dat zie je ook als een aanvulling. Maar ja, doe maar. De patiënten die bij de huisarts komen, die verwachten direct resultaat. Als de huisarts, als ze 2 of 3 keer weer heen moeten, voor andere medicatie is een slechte persoon. Is de huisarts slecht. Dat vind ik oneerlijk eigenlijk, want de huisarts heeft niet tijd genoeg voor die patiënt, wat ik zeg, om te luisteren en praten. Die wil dat ook graag, maar die maakt niet. En ja, dat vind ik, moet ik toch wel even noemen altijd, want dat vind ik onredelijk. Ik vind trouwens ook een huisarts, als je een huisarts hebt, die is van levensbelang. Om te coördineren tussen alle specialisten. En daar hebben wij ervaring mee. Je moet een huisarts moet je hebben dat het klikt, ja? En dan moet je het volledig het vertrouwen kunnen geven. En ja, dat is misschien alternatief wat het wat anders vertelt, maar zo zie ik het gewoon. Dat is van levensbelang. Ik heb bijvoorbeeld hier van een alternatieve genezer. Die had de meniscus uit de knie weg. En magnetiseur. En daar kon hij zelf dus niks mee doen. En zijn vrouw ook niet. En toen heb ik gezegd van alchemiddelcomplex. Vrouwenmiddelcomplex. Dat heeft hij een paar maanden geprobeerd. Maar hij had het van een firma gekocht van die blaadjes die wekelijks in de beurs komen. Merkeloos weet ik het wat. Toen heb ik gezegd van koop het nou van VSM of van Vogel. Dat heeft hij gedaan. 3 maanden later, toen liep hij zonder stok. Nou is het al jaren later. Dan loopt hij zonder stok, loopt hij een balk om het meer heen. Elke dag. Dus dat is toch wel, dat is heel geinig altijd. Dat soort dingen. Wat hij mij weer verteld heeft. Een tip die ik weer kan doorgeven, mensen die bakkers die bakkerseczeem hebben bijvoorbeeld, die moeten de zaak verkopen. Daar is eigenlijk niks voor, bakkerseczeem. Een middeltje van een kwakzalvertje van vroeger, zijn grootvader die is daar geweest, en die moest alleen 1/2 pond meelkoekjes elke week opeten. En toen was een bakkerseczeem weg. Waarom zal ik die dingen niet doorgeven aan iemand die het heeft? Het kost niks. Zeg het ook nog wat minder, dus nog de verdeliger. Zo zie ik het dan. Dat is onschuldig. Daar zijn geen interacties mee te verwachten op bijwerkingen. En het is wel zo, iemand die medicijnen gebruikt, dan moet ik mij soms verdiepen in de interacties met het reguliere medicijn. Tot over de natuurgeneesmiddelen. En daar is heel weinig onderzoek naar gedaan. Wat vaak gezegd, zijn natuurmiddelen, dus dat hindert niks. Bijvoorbeeld iemand die een tijdje terug had, die had een maagbloeding waarschijnlijk. En toen gaven ze dus wilgenschors, acetylzuur, dus aspirine. Hè? Dat is ook een bloedverdunner, dat is levert gevaarlijk. Dus je kan niet voor dat soort ziekten, en kan je geen adviezen geven eigenlijk. Dan moet je wel weten wat je doet. Want sommigen die 1 kruidenboekje hebben gekocht, die pionieren er soms heel vreemd mee om. En soms kan ik net op tijd nog ingrijpen en zeggen van, oh, dit kan niet. Ja, want één is het door een ziekenhuis gekomen, dus dat kan allemaal nog. Je moet wel onderzoek plegen. Wat ik ook nog wil zeggen, dat bepaalde therapeuten die bellen mij dan op. En dan zeggen ze, je verziekt de markt. Ik had iemand die had natrium eratica. 94 euro een flesje. En dat is gewoon, jozefzout met gedistilleerd water. Dat is gewoon keukenzout met water. 94 euro een klein flesje. Dan geef ik ze een recept hoe ze het zelf kunnen maken, heel simpel. En dan belt zo'n persoon mee op, die zegt, je verziekt de markt. Je vertelt de bedrijfsgeheimen. Dan zeg ik, totaal niks mee te maken. No? Nee, maar dat gebeurt echt. Ik denk wel weer, mensen die daar veel voor betalen, dat het bij sommigen weer beter helpt. Maar dan kom je weer bij de hypochondrie terecht natuurlijk. Hè? En gebeelde ziekten. Dat het dan, ja, hoe duur is, een mooie naam erop. Vooruit maar. De oorzaak of symptoombestrijding, de oorzaak zoek of symptoombestrijding, dat geldt in autobaas precies zo. Je kan bijvoorbeeld wel de frictie van de remvoeren kan je vernieuwen. Maar dat de zaak aanloopt, dan is het straks weer mis. dat zie ik dan in het medisch circuit ook wel eens. Dan denken ze, ja, geef maar snel antibiotica. Dan zijn de mensen tevreden. Mensen doen het zelf ook, die verwachten het. Hè? Maar als je bijvoorbeeld iemand hebt die heeft veel last van prikburen, kan je ook afvragen van waar komt het van? Als je te weinig vitamine B hebt, dan ben je aantrekkelijk voor de prikburen. Dus dat kan een gebrek zijn aan vitamine B. En heb je in de zomer bananen genuttigd, dan komen ze achter jou.
Ik heb niet verstaan waar het over gaat.
De vitamine B. Als je de ene persoon heeft meer last van prikmuggen dan de ander.
Ja, klopt.
En dan kan je afvragen, wat is dat? Je kan ook prik wegkopen in grote hoeveelheden. Maar het kan ook zijn dat je te weinig vitamine B hebt. Als je vitamine B gebruikt, dan transpireer je een andere geur waar ze een hekel aan hebben. Dus dat kan je gewoon simpel proberen zonder interacties. Heb je nou zomers bananen genuttigd, dan komen ze achter je aan. Dan ben je er los. Dan kan je wel weer middelen kopen die dat bestrijdt. Hè? Maar ja, dat zijn vaak dingetjes uit de volksgeneeskunde van Klazin, Duitsalk en weet ik wat allemaal. Hè? Maar het is niet allemaal slecht. Als je bijvoorbeeld geprikt bent door een kwal, daar zijn weinig goede middelen voor om dat te bestrijden. Wat direct reageert, helpt de mensen. Hè? Maar als je een bananenschil eroverheen wrijft, is het direct weg. Dat weten de voervalken, die weten dat. Maar wij hier weten dat niet meer. En ja, dat zijn soms wel leuke dingen. Alleen er wordt lachen erover gedaan, maar als het effect er wel is, waarom zou je erom lachen? En om mij lachen ze allemaal erom trouwens, dat maakt me ook niet uit. Je moet altijd holistisch naar de klachten kijken, vind ik. Lichaam, geest en omgeving, waar komt het weg? En de constitutie van de persoon is bepaald dan. Je kan niet zomaar zeggen van nou, gebruik dat maar even. Ik heb nog een klein spreukje. Dat heb ik, dat zal ik nog even vertellen. Moet ik even oplezen. Dankbaarheid schenkt tevredenheid. Die op zijn beurt vreugde verwekt. Prikkelt de endocrine klieren. Zodat de bloedcirculatie plus de stofwisseling verbetert. Begeerte veroorzaakt ontevredenheid, zodat het innerlijk evenwicht verloren gaat. Zo ontstaat gisting onder de mensenmassa, zodat tenslotte niets meer voldoet. Om slaapverwekkende gevoelens te voorkomen, wil ik voorstellen nu te poseren. Ja?